Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze regionale hemelvaartsdienst. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Jilis Ende en het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Er is vanmorgen geen kindernevendienst. Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris in het kerkcentrum. Aanstaande zondag 21 mei zal hier in de Open Haven voorgaan dominee Wim van den Hoek en in de Kogge in Sluis dominee Vrouwtje Dees Hinten. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Ons intochtslied is lied 413. En daarbij mogen we gaan staan. Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Goede God, wie zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Ons leven is pas leven als het is verbonden met de bron van uw goedheid en ontferming. Vergeef ons als wij zijn tekortgeschoten in geloof, hoop en liefde. Doe ons opnieuw ontdekken hoe Gij met ons zijt en hoe wij mensen van U kunnen zijn in deze wereld. Amen. Wij zingen lied 281, de versen 1 tot en met 5. Laten wij de Heer aanroepen om ontferming. Stil worden wij, God, stil om naar onszelf te kijken. En als ons geweten spreekt, dan bent U aan het woord. Zo laat U ons weten waar het beter kan, wat anders moet. Maar U hebt ook geduld met ons. We hoeven niet in één keer volmaakt te zijn. En daarom bidden wij U ons te helpen. Steeds opnieuw aan onszelf te werken. Dan zullen wij ooit worden wie we moeten zijn. Mensen die de opdracht van Jezus aan ons toevertrouwd waar kunnen maken. Dan zullen wij doen wat Hij heeft gedaan. En dat is er zijn voor anderen. Daarom bidden wij U, Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. Amen. Wij zingen nu het 6e tot en met het 10e vers uit ditzelfde lied 281. Thank you. Laten wij bidden voor wij de Bijbel openen. Goede God, dat de woorden en verhalen die we lezen en overdenken werkelijk hun verhaal gaan doen. En van betekenis mogen zijn voor ons levensverhaal nu. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. We gaan luisteren naar twee schriftlezingen. De eerste is uit Lucas 24 en de tweede uit Efeziërs 4, vers 1 tot en met 13.
Lucas 24, vers 46. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Zingen we nu lied 661. De tweede lezing is uit Efeziërs 4, vers 1 tot en met 13. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald, is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Zingen we nu lied 968, vers 1, 2 en 5.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, met grote blijdschap, zo beschrijft de evangelist Lucas het verhaal van de hemelvaart. En dat zal wel, maar ondertussen zitten wij met een christelijk feest waar we toch eigenlijk geen raad mee weten. Getuigen de grote files op de weg en die waren vast niet allemaal op weg naar de kerk. We weten niet wat we met dat hemelvaart aan moeten. En het is niet alleen vandaag de dag, maar ik herinner me nog als jongeling, dat is nog niet zo lang geleden, maar dat er toogdagen werden gehouden, landelijk, regionaal. En daar waren christelijke groepen bij elkaar om daar ja, toch een beetje zinvolle invulling te geven van de hemelvaart. Wij noemden die dagen heel onparlementair de christelijke huwelijksmarkt. Want er werden vele huwelijken in ieder geval alvast in de notendop gesloten. Maar wat is nou hemelvaart? Is dat nu wel zo'n feest? Is het echt gebeurd of is het een sprookje? Nou, er zijn ook boeken over volgeschreven. Heeft het iets met de ruimtevaart te maken? Is het een verdwijntruc? Is het hocus pocus? Als Lucas schrijft dat het met grote vreugde gepaard gaat, dan moet er toch iets aan de hand zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat de liederenkeuze die wij in het verleden hadden en nog wel hebben, toch wel een beetje bijdragen tot het mysterieuze van hemelvaart. Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van de aard gedragen, vaart hij op naar zijn hemelstroon. Dat waren, ik kun je het tegenwoordig nog zien, maar dat waren toch wel tophits. Het suggereert iets, iets van verdwijnen. En iets wat weggaat, verdwijnt, heeft weinig te maken met blijdschap. Integendeel. Je hoort zelden iemand zeggen en blij en opgelucht ademhalen als die afscheid genomen heeft van een andere. Aarde en hemel. Jezus ging van de aarde naar de hemel. Nou, de aarde weten we wel wat dat is. Daar staan we met onze beide voeten op. Maar wat is nu precies de hemel en waar moeten we hem zoeken? We bidden dagelijks, misschien dagelijks wel meerdere keren, het onze Vader die in de hemelen zijt. Maar hebben we ooit wel bij stilgestaan waar dan die hemel is en wat we ons daarbij moeten voorstellen? Ik herinner me iets van jaren geleden op een Bijbelkring dat een van de deelnemers de vraag stelde: waar is die hemel eigenlijk? En de Bijbel kan daar ook wel iets verwarring in zaaien. Want om het duidelijk te krijgen, dan moeten we toch het wereldbeeld voor ogen halen van de tijd waarin de Bijbel geschreven werd. De aarde was plat, daar waren we met z'n allen. En daaromheen was een boog en dat was de hemel. En daaronder, daar waren de doden. Maar toen we tot ontdekking kwamen dat de aarde niet plat was, maar rond, was onze hemel boven, bij onze tegenvoeters beneden. We moesten dus opnieuw gaan nadenken van waar is nu precies die hemel? Ik had vorige week een gesprek met een jonge moslim. Hij was bij ons aan het werk. En ik dacht dat praten en breien iets voor vrouwen was. Maar die knul die kon ook praten en gelijktijdig zijn handen laten wapperen. We raakten aan de praat. En ik merkte dat het iemand was die graag wilde leren hoe het in andere godsdiensten aan toe ging. En eerlijk gezegd was ik even nieuwsgierig hoe het dan bij hem in de islam aan toe ging. En zo kwamen we op hemelvaart en ja, waar is dan de hemel? En ik zei, nou, de hemel, dat is waar God is. En toen vielen zijn handen even stil. En ik keek me wat bedenkelijk aan en zei, nou, u denkt er makkelijk over. Ik zei, nou, hoe zit het dan bij jullie? Hij zei, nou, wij hebben wel 7 hemelen en onze God Allah is nog daarboven. Ik zei dus, maar Allah is dan eigenlijk onbereikbaar. Ja, ja, Allah is zo ver weg, daar kom je als gewoon mens niet bij. En het gesprek was zo interessant omdat we elkaar niet probeerden te overtuigen, maar probeerden te leren hoe de ander dacht. Maar we hebben nog steeds te maken met die grote blijdschap van Lucas. Aan het einde van de 4e eeuw werd er in Engeland een jongen geboren. Patrick. En deze Patrick werd op 16-jarige leeftijd door een roversbende gevangen genomen, ontvoerd en te koop aangeboden in Ierland. En hij werd gekocht door een eigenaar van een schaapskudde en deze liet hem als slaaf zijn kudde hoeden en keek verder weinig naar hem om. En in de stille nachten, als de kudde aan het slapen was, dacht die Patrick veel na. En niet alleen hoe het met de kudde was, maar ook over God, over de mens, over vrij zijn, over slaaf zijn. Na verloop van jaren vluchtte hij en keerde terug naar Engeland. En volgde daar een opleiding tot geestelijke. Hij werd evangelist en toen hij evangelist was, keerde hij weer terug naar Ierland om daar de Bijbelse boodschap te brengen. Maar evangelist zijn was een gevaarlijke onderneming en tegenstanders lagen overal op de loer. Voor je en achter je en boven je en onder je, kortom, overal. En in die strijd met al die tegenstanders vond Patrick rust bij een zegenbede die zich van lieverlee in hem ontwikkelde. De Heer zal voor je zijn om je de rechte weg te wijzen. De Heer zal achter je zijn om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder je zijn om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zal rondom je zijn als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. En de Heer zal boven je zijn om je te zegenen. Zo zegene God je vandaag en morgen in alle dagen van je leven. En deze zegen van Sint Patrick, zoals hij is gaan heten, leert ons dat God en in hem zijn Zoon Jezus Christus weliswaar niet zichtbaar is als persoon, maar wel altijd rondom ons, om ons nabij te zijn. Dus als wij dan bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, dan weten we dat God voor ons is, achter ons, naast ons, boven ons, onder ons, om ons te beschermen. Met grote blijdschap. Waarom is hemelvaart nou iets om blij van te worden? De evangelist Lucas die begint zijn evangelie met dezelfde woorden. In Lucas 2 lezen we dat de engel tegen de herder zegt, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die het hele volk ten deel zal zijn. En in Lucas 24 omschrijft hij, en de discipelen gingen met grote blijdschap naar Jeruzalem. Het is alsof Lucas wil zeggen, tussen die twee, wat daar ook gebeurt, het zal altijd eindigen in blijdschap. Maar waarom zijn die discipelen dan zo blij? Want dan laten we eerlijk zijn, als je hemelvaart ziet als een afscheid, dan word je daar meestal niet blij van. Bij een afscheid wordt niet zelden een traantje weggepinkt. Blijkbaar is hemelvaart geen afscheid. De apostel Paulus die schrijft in de eerste Korinthebrief over 5 verschijningen. Aan Kefas, aan 12 discipelen, aan 500 mensen, aan Jacobus, aan alle apostelen. En de hemelvaart is dan de volgende verschijning in die rij. Zoals Jezus bij aan allerlei mensen is verschenen in de 40 dagen die daaraan vooraf ging. Dat wil niet zeggen dat hij ergens logeerde. En dan van tijd tot tijd de deur opendeed van, nu ga ik eens naar die of naar die. Nee, hij logeerde nergens. Hij was er gewoon. En dat gebeurt ook op hemelvaartdag. Alleen, deze dag heeft wel een speciale betekenis gekregen. De discipelen waren tot op hemelvaartdag leerlingen van Jezus. En wat zegt Jezus op hemelvaartdag? Vanaf nu moeten jullie mijn getuigen gaan zijn. Met andere woorden, jullie moeten als gezondenen, moeten jullie aan het werk. Tot nu toe was je leerling, maar nu moet het gebeuren. Misschien zeggen, je diploma heb je gehaald, is misschien wat ver, maar je hebt zoveel geleerd. Je moet nu getuige gaan zijn. En wat is dat getuigen zijn? Niet meteen het hoogste woord voeren. Niet meteen van, luister eens even, nee. We hebben Efeze 4 gelezen. En Paulus geeft aan wat daar getuigen zijn is. Het gaat om nederigheid, zachtmoedigheid, bescheidenheid en dat soort dingen. Niet meteen van bekeren. Dat komt wel. Laat eerst maar eens zien en horen dat je getuige bent. Je bent niet langer leerling, maar je bent gezondene. Maar je hoeft het niet op eigen houtje te doen. En dat is het tweede wat Jezus zegt. De belofte van de Vader komt eerst nog. En die belofte van de Vader, die moeten jullie afwachten in Jeruzalem. En 10 dagen later zal die belofte van de Vader komen in de vorm van Gods geest. De Heilige Geest die uitgestort wordt over de mensen. En die Heilige Geest die zal de gezondenen, de apostelen begeleiden. Hij zal hen leiden op hun weg. Te beginnen in Jeruzalem. Beetje merkwaardig eigenlijk. Jeruzalem, dat stond bekend als het hoofdkantoor van de godsdienstigheid. En dat je nou daar moet beginnen. Maar ga ook naar Galilea, het Galilea der heidenen. En daarna de hele wereld. En ten derde neemt Jezus zijn apostelen mee naar buiten. Hij gaat met ze naar Bethanië. En Bethanië is het Hebreeuws voor huis van de armen. En het is alsof Jezus wil zeggen, kijk, hier ligt nou jouw werkterrein. Hier ligt jouw werkterrein waar de vragen zijn. Niet op het hoofdkantoor, de mensen die het allemaal zo goed weten. Nee, hier. Bij de eenvoudigen, de nederigen. En in het huis van de armen zegent hij de discipelen. En al zegenend gaat hij terug naar zijn vader. De opdracht is, laat maar zien dat je volgeling van Christus bent. We schamen ons er wel eens voor. Maar het is helemaal niet nodig. Met grote blijdschap. Hemelvaart is als laatste toegevoegd aan het rijtje christelijke feesten. Blijkbaar zat men daar in de vroege kerk ook al een beetje mee. Maar hemelvaart, zou je kunnen zeggen, is de tegenpool van Kerstmis. Paulus omschrijft het. Iemand die opstijgt, die daalde ook neer. En met kerst daalde God neer in een kribbe. En met hemelvaart gaat Christus terug naar de Vader. Misschien dat we nu zo zachtjes aan beginnen te begrijpen waarom die apostelen met grote blijdschap teruggingen naar Jeruzalem. Ze waren opgeleid, ze waren gezegend, ze moesten nu aan het werk met de geest van God bij zich. En de verschijningen houden niet op met hemelvaart, die gaan door. Op weg naar Damascus is een zekere Saulus, een latere Paulus, die van Jezus de vraag krijgt: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Jezus verschijnt nog steeds. Niet altijd herkenbaar, maar toch. En hij stelt ons vragen. Hij neemt ons bij de hand. Hij staat naast ons en achter ons en voor ons. En daarom is hemelvaart geen afscheid, maar een verschijning van de Heer die ons opdracht geeft met de geest van God. Amen. Laten wij zo mogelijk staande ons geloof belijden met het zingen van lied 340b. Thank you. Laten wij danken en bidden. God, trouwe Vader, hoe bang en kwetsbaar kunnen we zijn in weer en wind. Soms roeien we zo hard tegen de wind in, over de hoge golven van ons leven heen, dat we schrikken van een oplossing die zich aandient, of van een rust die zich aankondigt. Herstel in ons het vertrouwen, vertrouwen in U, vertrouwen in elkaar. Laat er in onze stormachtige samenleving en in deze chaotische wereld toch nog aandacht en respect zijn voor de kwetsbaarheid van mensen en bereidheid om deze te delen. God, in het omzien naar elkaar, in het nabij zijn van mensen in nood, komt U ons tegemoet met ongekende kracht en tederheid. Laat het daaraan nooit ontbreken bij al het stormgetij. God, om bemoediging bidden wij U voor alle mensen die het moeilijk hebben. Jezus is teruggekeerd naar de Vader, maar laat mensen niet in de steek. Wij bidden U voor de wereld waarin wij leven. Geef vrede, Heer, geef vrede. En in de stilte van dit moment willen wij ieder persoonlijk die dingen bij U brengen die ons bezighouden. Goede dingen en zorgelijke dingen. En dit alles vragen wij U in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De diaken die zal nu de collecte aankondigen.
Eerst eventjes praktisch de collecten. De collecten doen we bij het verlaten van de kerk. Dan komt u een rekje tegen met twee collecten zakken daarin in dat rekje. De blauwe, dat is voor de diaconale collecte. De rode collectezak is de collecte voor het kerkrentmeesterschap. Beide in elk geval van harte bij u aanbevolen. De diaconale collecte zal ik een kleine toelichting geven. Die is bestemd voor de stichting Mascura. Dat is een lokale stichting. Gehuisvest in Hulst en opgericht in 2011. Actief in heel Zeeuws-Vlaanderen en nu dus al ruim 12 jaar lang. Het doel van de stichting is om ernstig, langdurige of chronische zieken van alle leeftijden op een bijzondere manier te verrassen met een unieke beterschapswens. Of om de laatste wens in vervulling te laten gaan van terminaal zieken. Mas cura, mas staat voor meer en cura staat voor zorg en aandacht. Betekent dus meer zorg en aandacht. Want naast de noodzakelijke medische zorg kunnen ernstige of langdurige zieken wat extra menselijke warmte goed gebruiken. Als je ziek bent, pijn en zorgen hebt, dan tovert een oprechte en persoonlijke aandacht een glimlach op je gezicht. Die aandacht maakt je beter bestand tegen de ellende die je getroffen heeft. Familie, vrienden en collega's voelen zich vaak machteloos. Wat kun je doen? Hoe kun je laten zien wat er in je omgaat? Hoe geef je die aandacht? Stichting Mascura kan daarbij helpen. Om al die wensen te realiseren is er best veel geld nodig met dit soort dingen. Daarom willen we als diaconie van de Westhoek de stichting steunen met de opbrengst van de diaconale collecte. Van harte bij u aanbevolen dus. Op de website van Mascura kunt u heel veel dingen zien die ze realiseren met mooie wensen die gemaakt zijn. Wij hebben als gemeentes hier, ook zelf de gemeentes in heel Zeeland, nou zelfs nog buiten Zeeland, die onder de klasses Delta vallen, ook een hele mooie actie gedaan, waarvan we nu een plaatje willen tonen wat dat opgeleverd heeft. Dat was de Delta staat in bloei, een bloembollenactie die we gedaan hebben om met bloembollen te kopen, te zorgen dat er geld voor Indonesië werd ingezameld. Die actie heeft best heel veel geld opgebracht. En je ziet de foto's van waar ze in de Westhoek allemaal naartoe gegaan zijn. En dat is niet alleen in het grondgebied van de Westhoek geweest, maar soms tot ver buiten het grondgebied van de Westhoek zijn bloembollen geplant die vanuit deze kerk bij de mensen zijn aangebracht. En die staan allemaal vrolijk te bloeien. Vandaar een paar vrolijke, mooie plaatjes.
Zingen wij ons slotlied, lied 665. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen, zodat wij voor anderen tot zegen kunnen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.